Hallo, goedenavond allemaal. Ik zet deze even opzij, want ik heb ergens een vermoeden dat ik heel enthousiast heen en weer wil lopen. Ik kwam hier een beetje zenuwachtig aan, maar gedurende de dienst dacht ik, oké, wanneer mag ik? Ik heb namelijk heel veel verwachting voor deze dienst, want ik geloof namelijk in een God die eigenlijk alles heeft gegeven voor ons. Alleen soms voelen we dat niet en soms ervaren we dat niet of soms pakken we het niet. En ik heb heel sterk het gevoel dat er vandaag mensen zullen zijn die misschien voor het eerst een keuze in hun leven gaan maken voor Jezus. En ik geloof ook dat er mensen zullen zijn die vandaag het misschien eindelijk pakken. En dat komt niet door wat ik ga zeggen, maar dat komt doordat wat er in Gods woord staat zo ontzettend inspirerend is al duizenden jaar lang. En ik geloof dat iedereen die hier is, hier niet zomaar is, maar ik geloof dat je hier moet zijn deze avond, om wat voor reden dan ook. En of dat nou voor jezelf is, of dat je hier bent voor je buurman of buurvrouw, of omdat je, misschien weet je het pas over een paar maanden, van hé, dat was het moment. Maar ik geloof dat deze dienst verandering gaat brengen in harten van sommigen van ons. Wie heeft daar ook verwachting voor? Dat vind ik wel even fijn om te weten. Yes, amen. Oké, gelukkig. Ik zal me even voorstellen, ik ben Steven van der Leij en ik ben 31 jaar en ik ben getrouwd met Berdien van der Leij, die zit hier op de voorste rij. Dat is de mooiste vrouw hier in de zaal en dat is niet persoonlijk bedoeld, maar dat is gewoon, ja, ik kan niet anders zien dan dat. En we hebben ook twee kinderen en de oudste zoon die is 6, zijn naam is Isaac en hij heeft... Hij heeft dit petje aan mij gegeven, want hij ontdekte dat ik moest spreken. En toen zei hij, oh, mag ik dan mee? Moet ik dan per se naar de zondagsschool of mag ik ook luisteren? Hij zei van, nou, nee, het is op een avond, dus dan lig je al op bed. En toen zei hij van, nou, wil je dan mijn petje op? Hij had deze pet net nieuw. En hij zei, wil jij die dan opdoen? Dan ben ik er ook een beetje bij. Nou, en dus ik heb ook die salving die God op kinderen legt. Ik hoop dat dat nu ook een beetje door dit petje dat nog extra op mij, dat ik ook dat kinderlijke geloof nog een beetje mag ervaren. En de jongste, dat is Jair, die is 2. En als je hem niet kent, dan ken je hem niet. Maar als je hem eenmaal hebt gezien, ja, dan vergeet je hem ook niet snel weer. Dat zijn prachtige jongens. En altijd als ik hun zie, dan kijk ik weer terug naar... Hoe was ik ongeveer rond die leeftijd? En als ik zie waar ze nu van houden, dan is dat Paw Patrol. Ik weet niet of hier ouders zijn met kleine kinderen, maar wie kent de term Paw Patrol? Ja, oh, kijk. En wie kent het liedje? Dat is ook zo'n ding, als je dat liedje kent, die raak je ook niet meer kwijt. Maar zo jong als ze zijn, zijn deze jongens al... Die zoeken continu filmpjes over helden. En als je ze vraagt, wat wil je worden? Dan willen ze zelf ook een held worden. Ze willen mensen redden. Ze willen mensen helpen. Ze willen gemene mensen verslaan. Zodat de mensen die lijden onder die gemene mensen, zoals een burgemeester Handlinger, dat is een catastrofe, kittens, daar willen ze ook tegen vechten. Zij willen... dat er goedheid in de wereld komt. En dat is zoiets puurs, dat heeft elk kind. En ze willen dat later worden. En ergens hoop ik dat ze dat vasthouden, want ik had dat vroeger ook. Toen ik een jaar of 10 was, dan ging ik altijd stiekem naar de Bruna. Nou, dat is niet illegaal, je mag gewoon naar de Bruna. Maar ik ging naar de Bruna... Want daar had ik een keer ontdekt, daar hadden ze comics liggen van Spider-Man en van X-Men. En ik was daar heel erg fan van, maar die dingen waren om en nabij de €5 per blad. En er kwam elke week een nieuwe uit, dus ik had daar geen geld voor. Dus ik was al 3-4 keer daar geweest en dan, ja, wat kan ik wat voor je doen? En dan zei ik, nee, ik kijk gewoon rond. En dan liep ik direct daarheen en dan ging ik daar staan bladeren. En op een gegeven moment had die eigenaar dat door en die vond dat niet zo fijn. Dus op een gegeven moment moest ik, hij had me al een keer weggestuurd, moest ik dus een soort van verstoppen achter zo'n bak waar dan Hallmark kaartjes in zaten. Of in ieder geval iets daar verstopte ik me dan achter en dan ging ik dat zo heel snel lezen. En als die man dan een beetje eraan kwam, dan ging ik ergens anders achter staan. En ik smulde ervan. Ik hield zo ontzettend veel van die Marvel comics. En wat je ook leest, zeg maar, in die comics, is dat de spanning bouwt zich op en het wordt zwaarder en het wordt moeilijker. En de held die gaat door allerlei identiteitscrisissen heen en hij verliest mensen van wie hij houdt. Maar dan op een gegeven moment komt er zo'n epische battle en die wint hij dan. En dan wordt er iets aangekondigd van de volgende comic. Komt er die villain komt erbij, dan komt er een andere kwade macht en die is eigenlijk nog veel erger. Maar, en dan wordt zo'n tipje van de sluier opgelicht, dan gaat hij samenwerken met die en die uit het Marvel-universum. En elke comic die je las werd weer geëindigd eigenlijk met een soort van the best is yet to come. Als je al dacht dat dit vet was, wacht maar, want er komt nog iets veel vetters. En een maand geleden toen kwam ik hier ook spreken tijdens een ochtenddienst. En toen heb ik heel eerlijk bekend van, hey, ik heb een soort verslaving. Ik ben verslaafd aan Netflix. En ik heb dat gewoon eerlijk opgebiecht. En ik heb daar die tijd heb ik ook gezegd, nou heer, ik wil dat niet. Ik heb daarvoor gebeden. En het was, God heeft daarin voorzien. Ik heb dit nieuwe jaar bijna geen Netflix gekeken. En het was, God zei, joh, weet je, ik wil ook dat je stopt met Netflix. Hier is een Disney Plus account. En, nee, maar. En toen keek ik naar dat, ik kwam zeg maar op dat menu van Disney Plus. En bovenaan zie je Marvel en ineens, weet je, ik heb, nu kun je dus, als mensen, ik zie mensen kijken van, wat is Marvel? Nou, ga ik niet uitleggen, dan moet je gewoon Disney Plus kijken, kijk maar terug. Maar daarin zie je dus zeg maar al die actiefilms van al die helden. Dat zijn over de afgelopen 10 jaar 22 films. Over 10 jaar. Zijn die meer Marvel fans? Wie houdt daarvan? Wie vindt dat heel vet? Kijk, super. Degene die dat niet kennen, je kan straks gewoon naar ministry. Je kunt gewoon vragen of je wil. Geef me meer tijd dat ik dat ook kan kijken. Nee, maar wat zo. Ik zag dat zo en ik dacht, jemig. Mensen die nu aanhaken, die nu pas fan worden, die kunnen alles in één keer kijken. Wat heerlijk. Het ligt daar gewoon. Je kan dat zo in één keer achter elkaar doorkijken. Nou, in één keer duurt het ongeveer 2,5 uur per film, maar je kan dus. Je hoeft niet te wachten. Ik heb dus 10 jaar lang elke keer weer. En er kwam er zo'n trailer uit. Over een half jaar komt die film uit. The best is yet to come. En elke keer weer dat gevoel van, oh ja, dit was al vet. Hoe gaan ze dit overtreffen? En dan overtreft het weer. En dat 22 films lang. Dus vanaf het kleine jongetje van een jaar of 10. Tot die volwassen man die maar niet wil opgroeien. Van 31 die ik nu ben. Ik heb gewoon al die tijd steeds gewacht op dat überhaupt de eerste film kwam. Ik weet nog dat de allereerste Spider-Man film kwam. Ik had hem gezien. En volgens mij een week daarna moest ik een spin doodmaken in huis. En ergens hoopte ik gewoon dat hij me zou bijten. En ik hoopte gewoon dat ik dan misschien ook een superheld zou zijn. En ik denk dat heel veel dat gevoel wel kennen. Misschien ben je helemaal niet fan van deze films. Misschien ben je meer van de James Bond. Misschien ben je meer van andere soort helden. Misschien ben je meer van DC. Meer van de Batman en Spider-Man. En misschien ben je veel meer van Pixar. Ja, noem het maar. Maar in ieder geval, ik denk dat de meesten van ons wel weten, heldenfilms. Dat roept iets in je op. Want het laat zien dat wij allemaal een held nodig hebben. En die held in die film, of dat nou een man is of een vrouw is, die geeft altijd iets van zichzelf. Die gaat altijd over zijn eigen grens om een ander te redden. En ik denk dat heel veel van ons, ik heb dat in ieder geval wel, dan heb ik zo'n film gezien in de bioscoop. En dan stap ik uit de bioscoop en dan, toen we nog in de binnenstad woonden, en dan loop ik dus naar huis en dan, adrenaline heb je gewoon in je lijf. En ik had dan altijd zoiets van, oké, als er nu iemand wordt beroofd, Woe! Als er nu iemand wordt beroofd, eigenlijk Heer, ik hoop dat er iemand wordt beroofd. Als nu iemand wordt beroofd, dan ga ik erop af. Dan heb je nog, zeg maar, dat helden van wat je net hebt gezien, dat zit dan nog ergens in je bloed. En je wil dat ook doen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb dat heel sterk. En vaak heb ik dat nog 1-2 dagen daarna. En ik droom er 's nachts van en denk van, oh ja, ik wil, weet je wat, ik hoef niet zo breed te worden, ik hoef niet zo ripped te zijn, maar wel een beetje daar in de buurt. En ik wil ook, dan heb ik misschien geen superkracht, maar ik wil wel wat meer uitstappen in bepaalde stoerheid. Wat ben ik nou voor man? Kom op, ik wil daar ook wat meer in groeien. En dan een week later leef ik gewoon weer mijn leven zoals ik het altijd leef. En dan wacht ik weer op the best is yet to come. Dan wacht ik weer op die nieuwe trailer. Ik wil een stukje met jullie lezen. En je zal nu misschien denken van, heeft dat ermee te maken? Misschien pak je hem wel direct, dat zou ook heel vet zijn. Maar ik ga daar langzaam naartoe werken. Het staat in Romeinen 8 vanaf vers 15. Als je mee wil lezen kun je je Bijbel aanzetten. Dan wacht ik even op en we lezen dus in Romeinen 8 vanaf vers 15 tot en met 18, denk ik, tenzij de geest wat anders zegt. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven en wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon, Jezus Christus, geeft, zal hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als hij. Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. The best is yet to come. Dit is een prachtige belofte. En dit gaat eigenlijk, meestal wordt deze tekst geïnterpreteerd als straks, als wij niet meer op deze aarde zijn. Als we in de glorie zijn van God, dan zien we, dan kijken we terug en dan denken we, daar was het lijden voor. En dan hebben we het doorstaan. Maar ik wil eigenlijk heel veel stappen terug met jullie mee. Maar ik wil dat eigenlijk doen aan de hand van een verhaal van ook een klein jongetje. Simon. En hij woonde in een land hier ver vandaan. En daar kende hij geen Marvel. En als dat jongetje naar school ging, dan hoorde hij verhalen, maar over andere helden. Hij ging naar school in een synagoge. En daar werd dan verteld over de helden van vroeger. De helden uit zijn volk. En hij hoorde dan over mannen, vrouwen die bizarre dingen meemaakten samen met God. Die gevuld waren met een soort superkracht. Door een geest, maar hij was nog klein en hij snapte niet zo goed wat dat dan precies was. Maar hij hoorde verhalen over Mozes. Die ondanks dat hij het niet durfde, ondanks dat hij heel bang was, ondanks dat hij al heel oud was, een volledig volk bevrijdde. Hij hoorde van een man die voor de zee stond en zijn staf omhoog hield in de naam van God. En die zee ging open en het hele volk ging er doorheen. Dat soort helden. En Simon hoorde een verhaal over een David. Een kleine jongen, een puber nog. Die met één steentje in een slinger de grootste vijand van hun volk versloeg. Een letterlijke reus. En als hij dat dan hoorde, dan had hij het daarover met zijn vriendjes. En zei hij, wow, misschien worden wij ook wel zo'n held. Zo kan ik me dat voorstellen. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar hij hoorde ook verhalen op school en thuis. Over 3 vrienden. Die er gevangen waren genomen door een ander volk. En gedwongen werden om te knielen. Gedwongen werden om te knielen voor een koning. En hem te aanbidden als hun God. En ze zeiden, dat is niet onze God. En wij doen het niet. Wij knielen niet. En deze 3 mannen werden in een oven gegooid. Want dat was de straf die erop stond. En terwijl ze in die oven stonden, stonden ze daar. Chill. Deed hun niks. En ze stonden daar en ineens zag de koning, er staat nog een 4e bij. Bovennatuurlijke verhalen. Verhalen waarbij je bijna denkt, kan dit wel? Maar ook vrouwen. Hij hoort het verhaal over Esther. Hij hoort het verhaal over een koningin die eigenlijk helemaal niet vrijwillig de vrouw werd van die koning, maar werd gedwongen. Maar terwijl ze daar was, zag van de politieke klimaat wat hier is, de mensen die hier heersen, die hebben het niet goed voor met mijn volk. En ze willen mijn volk doden. En ik kan er wel wat van zeggen bij de koning, maar de kans is groot dat ik dan sterf. Maar deze heldin zei, kom ik om, dan kom ik om. En ze ging. En zo leerde hij van al deze helden. Maar net zoals ik, dat ik groot werd. En inmiddels besef van, ja, misschien was het toch gewoon allemaal fictie. Zo groeide ook deze Simon op. En hij werd een visser. Totdat hij op een gegeven ogenblik, een keer tijdens het ontruimen van zijn boot en zijn netten goed aan het leggen was, kwam er een man naar hem toe en die zei, Simon, Simon Petrus, hoe zou jij het vinden om met mij mee te gaan? Achter mij aan. En hij kende deze man niet. Maar ergens had hij het gevoel van, hé, dit zou wel eens een heel groot avontuur kunnen worden. Dit zou wel eens iets kunnen zijn waar ik nu mijn vinger niet op kan leggen, maar iets in mij zegt, ik moet achter deze man aan. Dus wat doet Simon? Hij legt zijn netten neer, hij laat alles achter zich en hij gaat achter deze man aan. En hij noemt hem zijn meester, zijn rabbi en dat is Jezus. Simon, ook wel later bekend als Simon Petrus, daarna bekend als Petrus. Een bekend Bijbels figuur. En ook hij is opgegroeid met alle verhalen uit de Bijbel die wij ook kennen. En elke keer als er een periode was afgelopen in de Bijbel, dan eindigde dat heel euforisch. Maar hij kende ook de geschiedenis en hij wist dat het op een gegeven moment weer omlaag ging ergens. Maar altijd beloofde God van, ja, het beste zal nog komen, het beste zal nog komen. En wat hij niet wist, is dat deze man die hij nu ging volgen, het beste was wat hem kon overkomen. Deze Jezus Christus nam hem mee op sleeptouw, 3 jaar lang. En wat deed deze Jezus Christus? Deze Jezus Christus genas zieken. Hij bevrijdde mensen. Mensen die werden neergezet als verraders, verdrukten. Die haalde hij omhoog. En noemde hij weer zonen van Abraham. Vrouwen die werden verstoten omdat ze meerdere relaties hadden gehad, die haalde hij uit hun isolement. Hij was een held zowel in wonderlijke wonderen, maar ook in het herstellen van zielen en het herstellen van harten. Hij genas mensen, blinden werden weer ziend, doven konden weer horen. Doden stonden weer op. Maar deze Jezus kwam met een missie. Elke keer als die discipelen zagen, wauw, dit was gaaf. Dan hadden ze ergens het gevoel van, maar volgens mij moet het beste nog komen. En af en toe vertelde Jezus daarover. Jezus vertelde af en toe over het koninkrijk van zijn vader. Het koninkrijk van zijn vader voor straks. Maar uiteindelijk komt er een moment Na alle wonderen die Jezus had gedaan. Na alle ziektes die waren genezen. Na alle doden die waren opgestaan. Na alle bezeten mensen die bevrijd werden. Kwam er een moment, vlak voordat hij gearresteerd werd. Vlak voordat hij aan het kruis zou gaan. Kwam hij bij zijn discipelen en hij vertelde ze van een belofte. Hij liet iets zien, the best is yet to come. En hij daagt ze eigenlijk uit om te vertrouwen. En dan leest en dan vertelt hij in Johannes 14, vers 12. Ik lees hem vanaf vers 11. Geloof toch dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is. De dingen die ik doe, zijn het bewijs daarvan. Luister goed. Wie op mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als ik. Zelfs nog grotere. Want ik ga naar de Vader. Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in mij is. Als jullie mij iets vragen in mijn naam, zal ik het doen. Zij wisten toen nog niet hoe dat eruit ging zien. Zij wisten toen nog niet wat er ging gebeuren. Maar uiteindelijk sterft Jezus. Hij sterft aan het kruis. En dat was waarschijnlijk niet wat zij hadden verwacht. Zij hadden waarschijnlijk een held verwacht als Simson. Ze hadden waarschijnlijk verwacht dat Jezus als een heen of andere krachtpatser dat Romeinse Rijk hun land uit zou schoppen. Misschien hadden ze verwacht dat Jezus de held zou zijn. Die de wereld op de kop zou zetten door geweld. Maar toen bleek dat hij dat helemaal niet deed. Nou, hij deed de grootste heldendaad die je maar kan bedenken. Zelfs zo groot dat je eigenlijk niet helemaal kan beseffen, is dit wel een heldendaad of is dit gewoon dom? Is dit gewoon raar? Waarom doe je dit? Jezus die geeft zijn leven, die sterft voor de zonde van de hele mensheid. Hij geeft zijn leven zodat alle zonden van voor dat Petrus geboren was. Voor de zonde van Petrus in de tijd dat hij leefde. En wat Petrus misschien nog helemaal niet door had, was dat offer tot en met nu reikt. En zelfs nog de generaties na ons. Een offer zo groot dat Jezus de band tussen ons en zijn Vader weer heeft hersteld. God. Maar voor Petrus voelde dat niet als the best is yet to come. Voor Petrus voelde dat als, oké, nu is het klaar, nu is het afgelopen. Maar dan zegt Jezus, op een gegeven moment, terwijl hij het eigenlijk überhaupt niet had kunnen zeggen, komt Jezus uit de dood, na 3 dagen. Ik ben wel benieuwd. Als ik nu voor de klas zou staan, zou ik heel blij zijn met deze stilte. Dat is fantastisch. En het kan best zijn dat je dit verhaal al wel 1000 keer hebt gehoord. Maar ik ben wel benieuwd. Wie van jullie gelooft dat Jezus Christus, de Zoon van God, is opgestaan uit de dood? Wie gelooft dat? Amen. Wie van jullie gelooft dat die Zoon van God, Jezus Christus, is opgestaan door de kracht die de Vader hem gegeven heeft. Wie gelooft dat? Wie van jullie gelooft dat de wonderen en tekenen die hij deed, zieken de handen opleggen en ze genezen, mensen bevrijden van machten die niet goed waren, mensen uit hun isolement halen en in het licht zetten zoals God ze heeft bedoeld, al die wonderen, al die tekenen die hij deed. Wie van jullie gelooft dat Jezus dat deed door de kracht die zijn Vader aan hem gaf door de geest? Wie gelooft dat? Oké. Wie van jullie gelooft wat er in de Bijbel staat? Wie van jullie gelooft deze tekst die zegt in Johannes dat diezelfde geest die door Jezus Christus heen gewerkt heeft, die mensen uit de dood heeft opgewekt, die wonderen en tekenen deed, die eigenlijk een held was in een tijd dat er een held nodig was. Wie gelooft die Bijbeltekst dat dat nog steeds geldt voor jou en voor mij? Wie is dat? Amen. Wie van jullie gelooft dat dat dus ook voor jou persoonlijk is? Wie van jullie heeft ook wel eens het gevoel dat hij daar eigenlijk te weinig mee doet? Nou, dat vind ik mooi. Ze eigenlijk hebben bijna net zoveel handen. Heldenfilms kijken is één ding. Dat je dat ziet in de bioscoop en je denkt, wow, wat heeft hij dat weer mooi opgelost. En dat het iets aanwakkert in jou, dat je denkt, ik moet daar eigenlijk ook iets mee. Maar ja, het is fictie. Dus je laat het los. Ik wil jullie vragen. Ik heb nu een beeld geschetst van een Jezus die prachtige, machtige, krachtige dingen heeft gedaan. En ik geloof dat deze Jezus dat gedaan heeft om het koninkrijk van zijn vader alvast te laten zien. Dat is ook wat hij zegt. Maar hij laat ook het koninkrijk, hij zegt the best is yet to come. Straks komt er een tijd dat jullie dat koninkrijk mogen betreden. Maar ik wil eigenlijk, en dit is eigenlijk mijn vrije vertaling, ja, dit is de Steven vertaling 2.0. Ik wil dat dat koninkrijk van mijn vader zo propvol mogelijk komt met mensen die mijn vader leren kennen, door mij heen. En hij wil dat die hemel zo ontzettend vol is met mensen die in aanraking zijn gekomen met Jezus en met God. Misschien wel door één van ons. En dit is eigenlijk even zo'n bioscoopmoment. Loop jij straks uit deze dienst met het idee, ja, leuk, weer die verhalen gehoord. Top, ja, Jezus is groot, Jezus is goed, Jezus opstaan uit dood. Fantastisch, mooie liedjes ook. Maar wat ga jij ermee doen? Ga je er überhaupt iets mee doen? Ik geloof dat hier mensen zijn, waaronder ik, die ergens diep van binnen heel goed weten dat alleen maar bidden voor jouw school, dat daar een opwekking komt. Dat alleen maar bidden voor jouw werk, dat daar een opwekking komt. Bidden voor jouw stad, dat daar een opwekking komt. Ik geloof dat hier mensen zijn die weten, bidden is één ding. En God gaat ook ingrijpen. Maar ergens diep van binnen weet ik dat ik een rol heb in die opwekking. Ergens diep van binnen weet ik dat ik kan bidden tot ik een ons weeg. Maar elke keer als God mij laat zien, zie je die klasgenoot die daar alleen zit. Die worstelt, die eigenlijk gewoon jouw aandacht nodig heeft. Maar jij denkt, ja, maar dat durf ik niet. Die mensen zitten hier. Ik ben daar één van. En ik wil jullie vragen, en dit is misschien kost dit lef, misschien kost dit moeite. Maar als jij diep van binnen weet, ik lees alleen maar over helden in de Bijbel. Ik weet dat Jezus mijn held is. Maar ik durf niet uit te stappen als held in zijn koninkrijk. Ondanks dat ik geloof dat hij zegt dat diezelfde geest ook in ons is. Dat ook wij zieken de handen mogen opleggen. Dat ook wij hetzelfde geloof mogen hebben dat doden kunnen opstaan. Dat ook wij mogen geloven dat elk persoon die gebroken is, weer tot heelheid mag komen in Jezus. Als jij dat gelooft, maar ergens ook weet, ik doe daar niks mee, dan wil ik jou vragen, als jij dat nu voelt, als je dat nu merkt, om heel even kort je hand op te steken. En ik doe dit expres zonder band. Ik doe dit expres zonder sfeer. Want het heeft niks te maken met sfeer. Ik zie al een paar handen, dankjewel. Maar ik wil jullie nogmaals vragen. Ik ga ook niet vragen of mensen hun ogen dicht willen doen. Nee. Ik ga iets vragen wat lef kost, wat moed kost, wat helden kunnen doen. Zo dapper als dat jij zo net je hand opstak toen je zei dat je alles geloofde. Zo, ik heb echt het idee dat sommige mensen echt denken, poef, ik hoop dat hij hier nooit weer komt, want hij is wel heel, komt wel heel dichtbij. Maar als jij het gevoel hebt dat deze boodschap voor jou is, dat je denkt, ik ben iemand die het donders goed weet dat God door mij heen kan werken. Dat God door mij heen wil werken. Dat God al lang klaar staat met al zijn gaven en al zijn giften. Maar het enige wat hij nodig heeft is dat ik zeg, ik ben bereid om te gaan. En ik weet dat dat nu het moment is. Dan wil ik je vragen om heel kort je hand op te steken. Amen. Hou hem even omhoog. Hou hem heel even omhoog. Ja. Super, doe maar omlaag. Nou, dan mag nu de band wel naar voren komen. Ik ga afronden. Ik geloof, the best is yet to come. En ik ga een uitnodiging doen en die bestaat eigenlijk een beetje uit drie delen. Ik denk dat hier drie groepen zijn en één groep heb ik nu net aangesproken. Maar er is ook een groep die denkt, oké, ik kom hier al een poosje, ik ben hier voor het eerst. Ik heb eigenlijk geen flauw idee waarom ik dit voel. Ik weet er eigenlijk ook nog niet zoveel van. Maar mijn leven is op dit moment zo'n gigantische puinhoop. Mijn leven is die scène uit die film waarbij alles gesloopt is in die stad. Dat taxi's door de lucht vliegen. Stofwolken, explosies overal. Zo voelt mijn leven. Mijn leven voelt alsof alles op zijn kop staat. Alsof ik mijn hele leven bezig moet zijn om hier weer iets moois van te maken. En ergens, diep van binnen weet ik moet een keuze maken voor Jezus. Ergens, diep van binnen weet ik eigenlijk nog lang niet alles. Maar ik heb gezien dat 15 januari de start is van de Alpha-cursus. Ga ik daar wel naartoe. Maar ergens voel ik dat ik op dit moment mijn hart aan Jezus wil geven. Ik wil je vragen, als je bij die doelgroep hoort, laten we uit respect voor deze mensen ook allemaal even onze ogen sluiten. Als jij denkt van, hé, die Jezus, die held die niet verzonnen is, maar die held die echt bestaan heeft, zowel in de geschiedenisboeken als in de heilige boeken. Die man was, maar ook God was. Die held die ervoor gezorgd heeft dat hij als laatste heldendaad ervoor gezorgd heeft dat ik rechtstreeks met God kan communiceren. Dat alle zonden die ik ooit heb gedaan volledig kwijtgescholden is. Dat ik opnieuw mag beginnen. Als jij daar vanaf nu achteraan wil gaan, dan wil ik je vragen, als jij dit voelt. En waarschijnlijk voelde je dit al een poosje terwijl je hier was. En je dacht, ik weet niet wat dit is. Maar als jij dit ervaart, wil ik je vragen, wil je kort even je hand opsteken terwijl alle ogen gesloten zijn. Amen, God ziet je hand daar. God ziet je hand. God ziet ook jouw hand. God ziet je hand. Halleluja, amen. Ook mensen achterin, God ziet jullie handen. Het zijn handen die uitstrekken naar God, ik wil bij u horen. En ik weet nog niet hoe, maar ik wil geloven in datgene wat u voor mij heeft gedaan. En ik wil geloven in dat hoe zo'n grote puinhoop mijn leven nu ook is, dat het beste nog gaat komen. Laten we eerst bidden voor deze mensen. En als jij je hand hebt opgestoken, dan mag je meebidden. Dan mag je gewoon in jezelf meebidden. Maar bid het vanuit je hart, bid het oprecht. Lieve Heere Jezus, dank u wel dat ik u vanaf nu ga volgen. Dank u wel dat u uw leven heeft gegeven voor mij. En dank u wel dat ik nu mijn leven mag geven voor u. Ik wil u volgen. Maar Heer, ik weet ook niet goed hoe ik dat ga doen. Dus wilt u mij vullen met uw Heilige Geest. En tot mij spreken. Of dat nou door de Bijbel is. Door mensen uit deze kerk. Of mensen uit de gemeente met wie jij bent meegekomen. Maar Heer, laat mij zien dat ik nu een van u ben. Laten we deze mensen een groot applaus geven. Onze nieuwe broers en zussen. Hey, die klok is nieuw, dat staat min. Oké, ik ga heel snel. Laatste. Er zijn ook mensen hier die misschien al heel lang een leven leiden van een held. Die al weten, de best is yet to come, maar ik leef nu ook al in die belofte. Ik leg mensen handen op als ik het zie. Ik zie nood om me heen en ik ga er naartoe. Ik zie pijn bij mij op school, ik zie pijn bij mij op het werk, ik zie pijn in mijn familie. En ik weet dat God mij daarvoor heeft geroepen, dus ik grijp in. Er zijn mensen die al in deze fase zitten. En dat is fantastisch. En dat is mooi. Maar wat je ook ziet in elke heldenfilm en wat je ook ziet bij al die helden in de Bijbel en wat jij nu waarschijnlijk ook voelt in je leven, is dat elke keer als jij een overwinning hebt behaald samen met God, dat het net lijkt alsof je daar maar een paar dagen van kan genieten en direct komt daar alweer een tegenslag. Direct lijkt het alsof de boze het weer wil roven. Direct lijkt het alsof er weer strijd is, alsof je weer direct naar het frontlinie toe moet. En je bent moe. Je bent kapot. En hoe goed je ook weet dat dit jouw taak is. En hoe vol je er ook achteraan gaat. Ergens heb je ook gewoon rust nodig. Ergens ervaar je ook gewoon, ja, maar dit is zwaar. Dan wil ik vragen. Als jij het gevoel hebt van hey, ik doe al mijn best en ik ben echt bezig om achter God aan te rennen. En misschien nog niet op volle 100%, maar ik ben niet bang. Ik doe al wat ik kan, maar ik ben moe. Ik ben moe gestreden. Dan wil ik je vragen, wil je gaan staan? En het is misschien een uitdaging, maar degenen die dit al doen, dat zijn al helden op zich. Ik wil je gaan vragen om te gaan staan. Als jij het gevoel hebt van hey, ik doe zo mijn best. Ik weet dat het beste gaat komen, maar tegelijkertijd, ondanks dat ik elke dag bezig ben met mensen de handen opleggen, ben te bidden voor mijn omgeving, te strijden voor mijn familie, ik ben moe. Dan wil ik je vragen, blijf even staan. Yes. Het is niet arrogant, het is niet... Je hoeft niet bang te zijn van, ja, dan denken mensen, oh, kijk hem nou, die gaat staan. Nee, je mag best gaan staan als jij het gevoel hebt van, ja, ik doe al echt mijn best en ik ga ervoor, maar ik kan ook niet meer dan dit, want ik ben kapot. Blijf even staan. En dan wil ik vragen aan diegene die bij de allereerste oproep zeiden, ik wil uitstappen. Ik weet ergens dat ik moet uitstappen, maar ik durf het niet. Wil ik je vragen, kijk even om je heen. Staat daar iemand die jou al is voorgegaan, die al aan het strijden is, die al bezig is? Laat dat een inspiratie zijn en ik wil jou vragen om nu dan ook te gaan staan. Als je bij die allereerste oproep je hand opstak. En kijk even of er iemand bij jou in de buurt is en leg je hand even op deze persoon. En bid voor een vernieuwing, voor rust en vrede voor deze persoon. Die zo hard strijdt. Bid voor deze persoon. En spreek uit, je doet het niet alleen. The best is yet to come. En ik sta nu achter je. Ik sta bij je. Je bent de inspiratie voor ons. Bid het in je eigen woorden, maar spreek leven uit over deze mensen die zo hun best heeft gedaan. Zorg ervoor dat deze mensen weer opgeladen worden. Troost ze als dat nodig is. Lach met ze als ze dat nodig hebben, maar dit is jouw moment ook om uit te stappen als dit voor het eerst is dat je misschien iemand de handen oplegt. Maar stap uit daarin. En bid nog rustig door. Terwijl we overgaan in aanbidding. Maar weet, the best is yet to come.